Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Romeinen 11 en daarvan de eerste 26 versen. En we lezen dat ook in verband met de Israëlzondag vandaag, Romeinen 11, de versen 1 tot en met 26. En in Romeinen 11, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding van hen, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfsbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken, en indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, ze zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof, zij niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig dezelve weder in te enten, Want indien gij afgehouwen zijt uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, op deze Israëlzondag onderbreken we voor een keer de prekenserie over Gods kind en knechtenprofeet Elia. Sommige kinderen zullen dat wel jammer vinden, want in de afgelopen week ontving ik een prachtige kleurplaat over Elia op de Karmel. Maar aanstaande zondag dan hopen we weer verder te gaan met deze geschiedenis over Elia. Vanmorgen staat Israël centraal, of ik moet zeggen de God van Israël. En de tekst voor de prediking is genomen uit Romeinen 11, de versen 25 en 26. Romeinen 11, vers 25 en 26. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, het gaat hier in deze tekstwoorden over de zegenrijke toekomst van Israël. En we letten in de eerste plaats op een belangrijke verborgenheid. In de tweede plaats op een bereikte volheid. En in de derde plaats op een beloofde zaligheid, de zegenrijke toekomst van Israël. Dat is een belangrijke verborgenheid, waarin we horen over de bereikte volheid. En tenslotte staan we stil bij een beloofde zaligheid. Gemeente, deze zondag, de eerste zondag van oktober, wordt al jarenlang de Israëlzondag genoemd. Het is één zondag in het jaar waarop we niet alleen onze gaven geven voor Israël en bidden voor het Joodse volk, maar vanmorgen ook in de prediking willen stilstaan bij Israël, bij de God van Israël. En vanuit onze tekstwoorden bij de toekomst van Israël. En dat is een heerlijke toekomst. Eerlijk gezegd doe ik dit, dat wil zeggen een preek speciaal houden over Israël op deze Israëlzondag, voor het eerst in de ruim 17 jaar dat ik predikant ben. Niet dat Israël nooit aan de orde komt in de prediking, maar dat ik op een Israëlzondag daar in de prediking aandacht aan schenk, is nieuw. En sommigen van u zullen denken dat dit te maken heeft met de onvergetelijke Israëlreis, die we onlangs met verschillende gemeenteleden maakten. O, zeker zo'n reis naar Israël versterkt de band met het Joodse volk wel, maar gaf niet de doorslag. Het zijn twee zaken die me drongen om vanmorgen specifiek aandacht te schenken aan het Joodse volk. En dat is aan de ene kant een doorgeslagen liefde voor Israël, waar we tegen moeten waarschuwen. Misschien weet u wel dat sommige christenen zo ver gaan dat ze de Joodse feesten gaan vieren en zelfs de Sabbat gaan houden. De zondag als de opstandingsdag van Christus heeft geen waarde meer voor hen. Ook de columns van opperrabijn Jacobs in het familieblad Terdegen wekken de indruk dat we als Joden en christenen heel veel overeenkomsten hebben. En dat is natuurlijk aan de ene kant zo. We hebben allebei het Oude Testament. Maar het grote verschil is dat de Joden niets willen weten van het Nieuwe Testament. En vooral niet van de Heere Jezus Christus. Jongens en meisjes, in de ogen van de Joden moet de ware Messias nog komen. De Joden die geloven niet zoals wij dat dat de Heer Jezus is, dat Hij gekomen is. Er zijn tussen Joden en christenen veel overeenkomsten, maar tegelijk een groot verschil. En ik denk dat velen daar blind voor zijn. En denken dat het met de Joden ook zonder hun geloof in Christus wel goed komt. En daar wil ik vanmorgen tegen waarschuwen. Liefde voor Israël is prima en ook een Bijbelse opdracht. Maar laten we daarin niet ontsporen. Ze hebben Christus verworpen. En dat is tegelijk het tweede waarom ik op deze Israëlzondag in de prediking aandacht aan Israël wil schenken. Want dit bijzondere volk heeft meer dan ooit ons gebed nodig. En daarin zijn onze oudvaders ons voorgegaan. Het was het gebed van iemand als Thomas Boston voor Israël. Het was het gebed van Robert Murray McChane. Het was het gebed van Bernardus Smijtegeld en Theodorus van de Groep, de mannen van de nadere reformatie, om bekering van Israël. Ik denk ook aan het gebed van de 17e-eeuwse Samuel Rutgervoort, als hij zegt: O dag, breek aan, lang verwachte en beminnelijke dag. O beminnelijke Jezus, laat mij dat gezicht aanschouwen, hetwelk zal zijn als een herleven uit de dood, wanneer gij en uw oude volk, en dan bedoelt hij Israël, elkander zullen omhelzen. Gemeente, als we naar onze tekst gaan, dan is het middelste deel van onze tekst: en alzo zal geheel Israël zalig worden, een vaak aangehaalde tekst in het spreken over Israël en in het gebed voor Israël. Maar wat wordt daar nu eigenlijk beloofd? Voordat we daarop ingaan, letten we eerst op de tekst die daaraan vooraf gaat. Vers 25, waar de apostel schrijft: want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Zo te horen gaat het hier om een belangrijke verborgenheid. Dat is ons eerste punt. Letterlijk staat er in het Grieks voor verborgenheid het woord mysterie. En de kanttekenaren leggen uit dat het een zaak is die tot nog toe aan weinigen is bekendgemaakt. Maar God heeft dit mysterie aan zijn knecht Paulus bekendgemaakt. En voor hem is het geen geheime zaak meer. En de apostel wil dit mysterie, deze verborgenheid, niet voor zichzelf houden. Nee, hij wil deze verborgenheid bekendmaken. Hij wil de gemeente van Rome, die bestaat uit christenen, uit de heidenen en uit de joden, deelgenoot maken van dit mysterie. Hij zegt, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Hij wil het vertellen. Hij wil het met anderen delen. Dat begrijpen de kinderen wel. Wat doe je als je een nieuwtje hebt? Bijvoorbeeld dat je een broertje of zusje krijgt. Meestal wil je dat gelijk delen met anderen. Niemand weet het nog. Maar jullie thuis weten het wel. Het is verteld door papa en mama. En je mag het nu ook verder gaan vertellen. En als je op school komt, dan zeg je, ik heb een geheim. Een verborgenheid. Weet je wat het is? En dan ga je het vertellen. Kijk, zo wil Paulus dat geheim, dat mysterie over de toekomst van Israël ook delen. Maar de apostel voegt er nog een waarschuwing aan toe. En het staat eigenlijk tussen haakjes. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelven. Paulus die heeft al eerder moeten waarschuwen in vers 18 en 20. En gemeente, we denken dat in de gemeente van Rome het gevaar van hoogmoed aanwezig is. En wat bedoelen we hiermee wel? Velen menen dat ze als christenen een streepje voor hebben. Ze verheffen zich boven de Joden die zich verharden. Er is een roemen tegen de afgebroken takken van de olijfboom. Maar is daar nu reden toe? Want het is toch enkel genade als God een mens bekeert. En daarom zegt Paulus, zijt niet wijs bij uzelf. Dat is een waarschuwing. En die waarschuwing die geldt ook ons. Van nature zijn we wijs bij onszelf, vol van eigen wijsheid. We weten het beter dan anderen. We weten het beter dan God zelf. Maar geliefden, als de Heere door het ontdekkende licht van zijn lieve geest het ons laat zien, dan wordt dat ons tot smart. Als de Heere in ons leven gaat werken, dan weten we het niet meer. Eerst wisten we alles precies. We wisten het veel beter dan andere mensen. Maar dan niet meer. Door de levendmakende bediening van Gods geest komt een zondaar dan tot zichzelf. En hij roept het uit, o God, wees mij zondaar genadig. Paulus, die wist daarvan. Hij wist het zo goed. De christenen die moesten vervolgd worden. Maar toen greep de Heere in op de weg naar Damascus. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. En toen werd hij met al zijn vermeende wijsheid een grote dwaas voor God. Hij ging bidden om genade en licht. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ook na ontvangen genade kunnen we nog zo wijs zijn in eigen ogen. En daarom hebben we Gods genade voortdurend nodig om ons klein te houden. Het is het gevaar van de oude mens. Ik weet het wel. Ik ken de Bijbel wel. Ik weet hoe de Heere werkt. Bid maar mee, Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Paulus moet de gemeente van Rome erop wijzen, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. En juist als het gaat om de toekomst van Israël, wat is er dan veel menselijke wijsheid? Gemeente, er waren christenen in Rome die dachten dat het afgelopen was met Gods trouw aan Israël. Vandaar dat deze waarschuwing op zijn plaats is. Maar die waarschuwing die geldt ook ons. Als het gaat om de toekomst van Israël. Er zijn al heel wat boeken over geschreven. Er zijn heel veel meningen over. Maar wat is nu waar? Kunnen wij de geschiedenis van het lijden van de Joden verklaren? Kunnen wij de concentratiekampen uitleggen? Vorig jaar bezochten we als gezin nog een concentratiekamp in Tsjechië. En sommige gemeenteleden zijn wel eens in Auschwitz in Polen geweest. En als je in Jeruzalem door het herdenkingscentrum Yad Vashem loopt, ja, dan kun je de ogen niet droog houden, aangrijpend. 6 miljoen Joden zijn er in de Tweede Wereldoorlog omgebracht. Waarom moesten zoveel Joden, mannen, vrouwen en 1,5 miljoen kinderen omkomen? Gemeente, als het gaat om Israël, om het verleden en om de toekomst, ja, dan kunnen we alleen maar uitroepen, o diepte des rijkdoms, zo ondoorzoekelijk, ondoorgrondelijk zijn zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? En gemeente, daarom mogen we wel bidden om licht en wijsheid van boven, om Romeinen 11... en bijzonder deze verborgenheid van vers 25 te verstaan. We mogen wel bidden voor Israël en voor het volk der Joden, dat ook hun ogen geopend worden. Dat hun eigen wijsheid weggenomen wordt en ze de wijsheid van boven ontvangen. Romeinen 11 maakt deel uit van 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 9, 10 en 11. En ze vormen een eenheid. En eigenlijk moet je ze ook zo lezen. In Romeinen 9 begint Paulus met zijn smart en droefheid over de verharding van velen van de Joden. Toch blijft hij vasthouden dat God zijn welbehagen volvoert. Het is immers niet al Israël wat Israël genaamd wordt, het gaat om het juiste evenwicht tussen verbond en verkiezing. In Romeinen 11 wijst Paulus op de verantwoordelijkheid van de mens. En dan komt Romeinen 11. Paulus worstelt met de vraag waarom zoveel Joden uit zijn dagen de Messias verwerpen. En waarom de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Paulus gaat dit probleem niet zelf oplossen. Door bijvoorbeeld te stellen dat er 2 wegen zijn. Vandaag zijn er mensen die dat zeggen. Voor Israël is het de weg van de Tora, het onderhouden van Gods geboden. Als ze dat maar doen, dan komt het goed. En voor de heidenen is het geloof in Christus noodzakelijk om zalig te worden. Je hebt dat misschien wel eens gehoord, die 2 wegen leer. Wat in strijd is met Gods woord. Want er is 1 naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En de Heer Jezus heeft niet gezegd, ik ben een weg en een waarheid. Nee, onze jonge vrienden weten het wel, die bekende tekstwoorden. Wat zei de Heer Jezus? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat betekent, je kunt alleen, alleen door mij behouden worden. Dat geldt de Joden, maar ook de heidenen. En toen hij die woorden uitsprak, toen sprak hij dat ook uit tot de Joden. Er is inderdaad verharding bij een deel. Maar dat is niet het einde van het volk Israël. Dit betekent niet het einde van de verbondsopenbaring. God heeft daarmee niet definitief met zijn volk afgerekend. Paulus zegt in vers 5 alzo, is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Kijk, en dat is het. Vanwege de verkiezing heeft God nog steeds zijn volk. Vanwege de verkiezing zijn er ook in de dagen van Paulus nog steeds Joden die in Christus geloven. En dat geldt ook nu. Messias belijdende Joden worden ze genoemd. En in de dagen van Paulus is de apostel daar zelf een heerlijk voorbeeld van. Vanwege de verkiezing houdt God zijn volk Israël vast. En in die zin mogen we zeggen dat hij zijn volk niet verstoten heeft. Gemeente, aan de ene kant moet Paulus met smart constateren in vers 7. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar anderzijds zegt hij dat God zijn raad volvoert, maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Zo worden de schriften ook vervuld. En hij verwijst dan naar twee schriftplaatsen, Deuteronomium 29 en Jesaja 29. Dwars door de afval heen zal God zijn woord en raad aangaande Israël vervullen. Israël is gevallen opdat er plaats zou komen voor de heidenen. Paulus zegt in vers 11, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Gemeente, de zaligheid is aan de heidenen geworden. Weet u wanneer we dat zien? Dat zien we in het bijzonder na Pinksteren. Als het evangelie verspreid wordt onder de heidenen, dan zien we dat velen tot geloof en bekering komen. En in de eeuwen daarna komt de kerk tot grote bloei in de heidenwereld. Ook in ons land mag er nog een kerk zijn. Wij mogen het evangelie van vrije genade horen. Wat een voorrecht. De zaligheid is aan de heidenen geworden. En verder, Israëls val is de rijkdom der wereld. Israëls vermindering is de rijkdom der heidenen. En Israëls verwerping is de verzoening der wereld. Maar het is ook waar, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen hier dat er velen van de Joden tot Christus geleid worden. Wat een wonder. Maar nu hebben die heidenen de zaligheid ontvangen om hen, dat zijn de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Jaloersheid. Mag je wel jaloers zijn? Nee, eigenlijk niet, maar het gaat hier om een heilige jaloersheid. Je mag jaloers zijn op de genade, op mensen die de Heer Jezus mogen kennen. Zo bedoelt Paulus het. Een jaloersheid bij de Joden om de gaven die de heidenen hebben ontvangen. om die zaligheid ook te verkrijgen. En gemeente, u begrijpt wel waar het op aankomt. Kunnen de Joden nu jaloers worden op de christelijke kerk, op de heidenen die tot geloof en bekering mochten komen? Als je de kerkgeschiedenis leest, dan is er in veel gevallen reden om niet jaloers te worden. Want wat straalt de kerk uit tot op de dag van vandaag? Wat een zonden en wat een schuld. Maar toch blijft het staan dat heidenen geroepen worden om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Dat de Joden gaan zien, zij hebben iets wat wij missen. In de versen 16 tot en met 24 gebruikt Paulus een aantal beelden. Het beeld van de eerstelingen, het beeld van het deeg en de wortel die uitgroeit tot een olijfboom. Er is sprake van een goede olijfboom waarmee Israël bedoeld wordt. En een wilde olijfboom die op de heidenen zit. En nu zegt Paulus dat sommige takken uit de goede olijfboom zijn afgebroken, zodat er plaats is voor de takken van de wilde vijgenboom. Wat wordt hier bedoeld? Calvijn die zegt hier, waaruit volgt dat de roeping der heidenen gelijk is aan enting en inplanting, en dat zij niet anders tot Gods volk geworden zijn dan zover zij in Abrahams geslacht zijn geworteld. De wortel is dus Abraham. God heeft met Abraham en zijn zaad een verbond opgericht. En nu is het wonder dat er mensen uit de heidenen mogen worden ingelijfd in datzelfde genadeverbond. Dat gebeurt al in de belofte van de doop en dat wordt werkelijkheid in de weg van wedergeboorte en geloof in Christus. Dat is het wonder van de inlijving in Christus. Dan wordt de zondaar afgesneden van de oude Adamswortel en ingelijfd in Christus. Geliefden, dat is nodig voor ons, voor onze kinderen. Maar als nu dat wonder gebeurd is in ons leven, dan is er ook geen enkele reden om onszelf te verheffen. Dan moeten we denken dat we... Dan moeten we niet denken dat we beter zijn dan een ander. En wellicht was dit de geest bij sommigen in de gemeente van Rome. Maar Paulus zegt, roemt niet tegen de takken. Wie roemt, die roemen alleen in de Heer. Het is toch een wonder van zijn eenzijdige liefde. Als de Heer naar je omziet, dan valt de mens er geheel buiten. Maar wat is nu eigenlijk die verborgenheid, dat mysterie waar Paulus van spreekt? Wel, dan moeten we verder lezen dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Kijk, dat is het geheim. Er is verharding. En we zien het onder het Joodse volk. Ze komen niet tot de erkenning van de Heer Jezus Christus. Maar het is een verharding voor een deel. Er is verharding, maar die zal niet altijd duren. Die verharding betekent niet het einde van Israël. Er komt een eind aan die verharding. Gemeente, er zullen nog grote wonderen gebeuren. Er is een totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Kijk, dan zal een belangrijk punt bereikt worden. Dat zal een wending teweeg brengen. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Bereikte volheid. Zo hebben we het tweede punt genoemd. Het ziet op het volle getal van de uitverkorenen uit de heidenen Het zijn al diegenen die de Heere van eeuwigheid heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Het gaat om degenen wiens namen zijn opgetekend in het boek des levens des lams. Paulus zegt hier dat er een tijd komt dat het getal van volheid zal zijn bereikt. En als dit getal vol is, dan gaan er wonderen gebeuren met Israël. Misschien is er wel een jongere die zich afvraagt, maar wanneer is dat dan? Wanneer breekt nu dat punt aan dat die volheid bereikt is en dat, ja, dat er grote wonderen gebeuren onder de Joden? Alzo zal geheel Israël zalig worden. Want als je terugkijkt, hoeveel mensen zijn er al niet uit de heidenwereld toegebracht in de afgelopen 20 eeuwen? Ook uit ons land. Het woord is hier gekomen door het zendingswerk van Willy Brod en Bonifatius. En de kerk in ons vaderland heeft bloeitijden gekend. Sommigen weten dat wel als we denken aan een stad als Rotterdam, waar jaren geleden in iedere straat wel iemand woonde die oprecht de Heere mocht vrezen. Israël, het Israël van het Westen werd ons land genoemd. Ook in de 20e eeuw is het woord van God verspreid met grotere snelheid dan ooit tevoren. En ook in onze 21e eeuw gaat dat verder met de moderne communicatiemiddelen en andere hulpmiddelen om Gods woord te vertalen in de taal van het volk. Er zijn niet zoveel witte vlekken meer op de kaart aan te wijzen waar het woord van God niet gepredikt is. En daarom zal de volheid der heidenen spoedig aanbreken. Het gaat naar de wederkomst. Als ik aan de catechisanten vraag, wat zijn nu tekenen dat de wederkomst nabij is, dan weten ze altijd goede dingen te benoemen. Oorlogen, geruchten van oorlogen. En zeggen ze dan ook dat het evangelie over de gehele wereld verkondigd is. Nou, dat punt is heel nabij. Nee, de dag weten we niet dat die volheid bereikt zal zijn. De dag van de wederkomst evenmin. Sommigen dachten aan 23 september, een aantal dagen geleden, maar toen is de wereld niet vergaan, anders zaten we hier niet meer. We mogen er geen berekeningen op loslaten, want we kunnen ons vergissen. In de 17e eeuw waren er Puritijnen die dachten dat het met de Rooms-Katholieke Kerk snel gedaan zou zijn. En dat spoedig Israël tot bekering zou komen. Maar die voorspellingen zijn niet uitgekomen. Maar op Gods tijd zal naar Gods woord die volheid der heidenen aanbreken. Dus dat al die heidenen die zalig moeten worden naar Gods verkiezend welbehagen zalig zijn geworden. De volheid. De volheid der heidenen. Gemeente, u komt tot de volheid. Want het gaat hier om al die heidenen die tot geloof en bekering komen. U komt tot die volheid. Wanneer u niet struikelt over Christus. U blijft buiten de volheid staan als u zich stoot aan de steen Christus. Als u aan het evangelie van vrije genade ongehoorzaam bent en blijft. Want die volheid der heidenen betekent ook deel hebben aan het volle heil. We zouden kunnen zeggen, Christus is de volheid der heidenen. En jij komt tot die volheid als je alle schade en drek gaat achten om de uitnemendheid en kennis van Christus. Gemeente, leven we van die volheid. Wat zal de wereld dan aan ons zien? Ziet Israël dat God met u is? Hebben ze dat aan ons gezien toen we in Israël waren? Zien ze aan ons dat de Christus die we belijden de Messias is? En brengen we zo Israël tot jaloersheid? Waar zijn we vol van? Van de wereld? Dat wekt geen jaloersheid. Nee, dat wekt echt geen jaloersheid. Wanneer we vol zijn van Christus. Dat wekt jaloersheid. Nog laat de Heere het evangelie verkondigen. Nog gaat zijn roepstem uit. Bekeert u. Bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? God heeft geen lust in onze dood. Het evangelie moet gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken. En dan zal het einde zijn. Het woord zal voor ons getuigen als we door genade mogen aannemen. Als we die Christus der schriften door het geloof mogen omhelzen. Maar hetzelfde woord zal tegen ons getuigen als we niet hebben gehoord. Als we net als een deel van Israël ons hebben verhard. Verharding is een oordeel van God, gemeente. De Bijbel waarschuwt op vele plaatsen voor deze zonde. Farao verhardde zijn hart. En er is ook verharding te zien als de apostelen het woord prediken. Als bijvoorbeeld Stefanus zijn rijke getuigenis geeft, dan lezen we dat het Sanhedrin bewuste oren stopt. Hun harten barsten van woede. En in het boek Handelingen zien we helaas steeds dat als Paulus het woord predikt in de synagoge, dat vele Joden zich afkeren en zich verharden. Paulus heeft er grote droefheid over. En daarom moet hij met grote smart zeggen dat de verharding over Israël gekomen is. Verharding. Dat is ook een gevaar voor ons. Gemeente, verharding is vaak een langzaam proces. Iemand vergeleek het met modder dat door de zon gedroogd wordt. Dat gaat ook niet in één keer. Eerst luister je nog naar het woord. Je leest mee in je Bijbel. Maar dan komt er de fase van onverschilligheid. Je toont geen interesse. Je laat de Bijbel dicht. Het zegt je niets meer. Er zijn geen emoties meer. Ook als er nog liefdevolle nodigingen komen, je laat het langs je heen gaan. Ja, je zit nog wel in de kerk. En daar zijn we dankbaar voor. Maar eigenlijk wil je niet luisteren. Je denkt, laat die man maar praten. Verschrikkelijk, laat ons toch bidden en smeken, Heere, bewaar me voor het oordeel van de verharding. Geef me niet over aan mijn dwaze hart. Gemeente, de volheid der heidenen is nabij. Maar de vraag dringt. Bent u, ben jij, ben ik al tot die volheid toegebracht? Tot die volheid der heidenen, al die heidenen die in Christus mogen geloven. Die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing hebben gewend. Die het gezegd hebben, o God, wees mijn zondaar genadig. Die genade hebben ontvangen. Ben jij al toegebracht tot die volheid? Misschien schrik je wel en zeg je. Is het al zo laat? Is het misschien te laat? Nee, het is nog niet te laat. Maar het is wel laat. En de tijd is kort. We moeten ons haasten en spoeden om ons levenswil, om geborgen te worden. Zullen de heidenen in andere delen van deze wereld ons voorgaan? Denk eens aan China. Velen komen tot geloof en bekering. Laat het ons gebed toch zijn, o Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, wil me als een dode tak inlijven in de wijnstok Christus. We hoorden over die bereikte volheid. Als derde staan we stil bij een beloofde zaligheid. Want Paulus zegt, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden. En dat laatste, dat is het meest wonderlijke. O, zeker als je tot die volheid mag behoren, dan kun je dat wonder niet op. Uit genade alleen. De verborgenheid waar Paulus van spreekt, wordt hierin geheel bekendgemaakt. Nu valt als het ware de sluier geheel weg. Als het getal van de bekeerde heidenen vol zal zijn, dan zal de Heere zich opnieuw tot Israël wenden. En de verharding die voor een deel over Israël gekomen is, betekent niet dat het afgelopen is met Israël. Wij kunnen ons vergissen. Maar de Heere die vergist zich niet. Deze verborgenheid zij ons niet onbekend. We mogen niet doen alsof dit niet in de schrift staat. We mogen niet wijs zijn bij onszelf. Paulus die vervolgt, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ik las bij Van der Groe in een preek over deze tekst, waar hij zegt, dat wil zeggen dat onze Heere Jezus Christus, Jacob of het Joodse volk, met zijn genadige en machtige hand weer zal bekeren. In zijn verbond en zalige gemeenschap zal herstellen. En al hun zonden en snode goddeloosheden van hen zal wegdoen. De getrouwe verlosser zal tot hen komen op een zeer genadige en heerlijke wijze. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Gemeente, we kunnen hier leren dat de oudtestamentische profetieën nog niet ten volle zijn vervuld. Dat er nog een laatste vervulling zal zijn, zo spreekt Paulus van de beloften. En zo mogen we zeggen dat er in die zin nog beloften voor Israël zijn. En we mogen bidden om de vervulling van die beloften. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Alzo, dat betekent op die wijze. Langs die weg, we kunnen die weg niet narekenen. We kunnen ons alleen maar verwonderen. Op Gods tijd zal God zich opnieuw over Israël ontfermen. O, wat een wonder. Misschien dat iemand vraagt, maar betekent dit nu werkelijk dat geheel Israël zal zalig worden? En wordt hier niet bedoeld met Israël Gods kerk? Gemeente, verschillende jaren heeft men voor Israël in Gods woord Gods kerk, al degenen die zalig worden, ingevuld. We noemen dat wel de vervangingstheologie. Dus dan wordt voor Israël in de Bijbel gelezen Gods kinderen. En op sommige plaatsen in de schrift is dat ook wel mogelijk om dat zo te zien. Maar in de meeste gevallen moeten we zeggen dat Israël, echt Israël, het Joodse volk is. Dus er zijn uitleggers die Israël verstaan als het geestelijke Israël, het getal van al Gods kinderen uit Joden en heidenen. Maar het gaat hier om het volk Israël. In Romeinen 9 tot en met 11 worden behalve in vers 26 10 keer over Israël gesproken. En dan altijd in de betekenis van het Joodse volk. Het gaat echt over Israël en de Joden. De kanttekening van de Statenvertaling zegt hier, dat is niet enige weinigen, maar een zeer grote menigte. En gelijk als de ganse Joodse natie, het Joodse volk. God zal velen van hen toebrengen. En dat zal misschien niet hoofd voor hoofd zijn. Dat lezen we ook nergens in de Bijbel, ook niet in andere tijden. Er is altijd kaf onder het koor. En dat zal er altijd blijven. Maar toch, het zal een geweldig iets zijn. Een heerlijke tijd. Als geheel Israël zal zalig worden. Zien we daar al iets van? Vraagt iemand. Ik heb eens gehoord van David Zadok, bekende Messias beleidende voorganger in Israël. En die zegt, groot is het aantal Messias beleidende Joden nog niet. Minder dan 1% van de bevolking. Er is geen opwekking. Maar hun aandeel groeit wel. Er gebeuren in Israël momenteel dingen die we nooit eerder hebben gezien. Nee, we mogen niet doorslaan als we over Israël spreken. We moeten blijvend voorzichtig zijn. Maar het moet ons wel bezighouden. Het moet ons uitdrijven tot het gebed. Wat goed dat er liefde is voor Israël onder ons. Laat die liefde onder ons mogen blijven. En daarmee hoeven we niet alles goed te keuren wat het Joodse volk doet. Laat dat duidelijk zijn. En daarbij moeten we ook eerlijk zijn. Paulus is ook eerlijk. Hij zegt in vers 28 dat de Joden vijanden zijn aangaande het evangelie. Vijanden. Scherper kan het niet gezegd worden. Dan mogen wij niet doorslaan in onze liefde voor Israël. O zeker, de Joden zijn de beminden om der vaderen wil. Maar het zijn vijanden van het evangelie. En ten diepste zijn wij dat ook, van nature. Vele orthodoxe Joden willen niet eens het gesprek aangaan. Ik heb dat verschillende malen geprobeerd. Ze spugen op de grond als ze de naam van Jezus horen. Vijanden. Maar weet u wat nu het wonder is? Vijanden worden met God verzoend. Dat hebben we nodig. Die verzoening. Zowel de Joden als de heidenen. En Christus is de weg, de waarheid en het leven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat blijft staan voor Israël. Maar ook voor ons. Gemeente, de Heere gaat door met zijn werk. Onder ons en onder Israël. En daarom is er hoop voor Israël. Kernachtig zegt Paulus in vers 29. Wat de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Vele Joden zijn nu nog onder de gehoorzaamheid, onder de ongehoorzaamheid besloten. Maar op Gods tijd zal hij zijn volk opnieuw roepen uit de doden, die door het doodsbeenderen, die zullen tot leven komen. En er zal hij velen tot Christus leiden. Is dat ons gebed? Romeinen 11 eindigt met een lofzang op God en zijn wonderlijk beleid. De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, ook met Israël. Maar God zal zijn welbehagen volvoeren. Hij zal alle eer ontvangen. Is dat ook zo in jou en mijn leven? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 72. En daarvan het 10e vers van Psalm 72. Het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. die Davids troon beklommen. 10e vers van Psalm 72.